Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria.
Hartelijk welkom op ons verzamelpunt op De Rots in de Branding.
Jullie twee gidsen staan weer klaar om jullie te begeleiden deze zomer op deze wereldreis.
En we zijn al verwege gekomen in ons reisboekje.
Inderdaad, na bezoeken aan de Filipijnen, Congo, Burundi, Kenia en Ethiopië, gaan we onze tocht vandaag verder zetten.
En waar brengen we onze luisteraars vandaag naartoe?
Wel, ons laatste bezoek was dus Ethiopië. En ik stel voor langs de oostkust van het Afrikaanse continent te blijven en af te zakken naar het zuiden. En zo doorkruisen we Kenia en Tanzania en komen aan in Mozambique.
Dat is prima. Beste mensen, volg ons maar. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding.
Officieel noemt het land de Republiek Mozambique met een verkozen president. Het land ligt in het zuidoosten van Afrika. Het grenst in het noorden aan Tanzania, aan de westkant aan Zambia, Malawi, Zimbabwe en Zuid-Afrika. En in het oosten ligt een kuststrook van maar eventjes 2655 kilometer lang. Het grenst inderdaad aan de Indische Oceaan met de straat Mozambique, waar aan de andere kant het eiland Madagaskar ligt.
Het land is een 26 keer groter dan ons België en telt een 30 miljoen inwoners, waarvan een 56% het christendom belijden en een 18% de islam. De officiële landstaal is het Portugees en de hoofdstad is Maputo, helemaal in het zuiden gelegen.
De naam Mozambique is eigenlijk afgeleid van de naam van een rijke Arabische handelaar genaamd Moussa, wat Mozes betekent, bin Bikwe. We gaan hem straks gaan opzoeken. Uit een zeevaartdocument gedateerd tussen de 1e en 3e eeuw na Christus, genaamd de Periplus van de Eritreïsche Zee, wordt het gebied van Mozambique reeds vermeld als het zuidelijkste handelsgebied van de Rode Zee en de Indische Oceaan.
De islam in Mozambique heeft een geschiedenis die minstens teruggaat tot de 10e eeuw. Uit archieven blijkt dat de regio goed werd bezocht door moslimreizigers en handelaren.
En zo meerde de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama in 1498 aan de kust van Mozambique. Hij was op weg naar India. En hij trof er, uiteraard, al deze Arabische nederzettingen aan, beheerd door verschillende lokale sultans en de grote meneer Moussa bin Bikwe. En vandaar dat de Portugezen aan het land de naam Mozambique gaven.
Om een verhaal kort te maken, Mozambique werd stilaan, zoals in zoveel andere landen, een Portugese kolonie gedurende enkele eeuwen tot in het binnenland.
Vanaf de 18e eeuw verminderde de invloed van Portugal door de moslims die hen terugdrongen naar het zuiden. En ook omdat de interesse van Portugal verschoof naar Indië, het Verre Oosten en Brazilië. Ook speelden Frankrijk en Engeland een steeds grotere rol in de regio. Bijvoorbeeld in het begin van de 20e eeuw had de Portugese regering een groot deel van het bestuur uitbesteed aan grote private bedrijven, voor een groot deel gecontroleerd en gefinancierd door de Britten, die onder andere spoorwegverbindingen aanlegden met de omliggende landen.
En zoals in andere Afrikaanse landen ontstond de roep naar onafhankelijkheid, met de meest gekende beweging ontstaan in 1962, het Frelimo. Deze voerde een gewapende campagne tegen het Portugese koloniale bewind. Een oorlog welke 10 jaar voortsleepte.
Na de Anjer-revolutie in 1974 in Portugal, een linkse militaire staatsgreep, verlieten honderdduizenden Portugezen Mozambique bijna van de ene dag op de andere en werd op 25 juni 1975 de Onafhankelijke Republiek Mozambique uitgeroepen onder het Frelimo, die ondertussen een politieke partij was geworden.
Maar de vlucht van de Portugezen betekende een zware economische klap, waarbij het land in een totale armoede terechtkwam. Gevolg was dat het Frelimo een alliantie aanging met de Sovjet-Unie en Mozambique een socialistische staat werd.
Het jaar daarop werd de verzetsgroep het RENAMO opgericht, gesteund door Rhodesië, vandaag Zimbabwe, en Zuid-Afrika, uit vrees voor de uitbreiding van het communisme in de buurlanden.
Uiteindelijk brak de Mozambicaanse burgeroorlog uit in 1976, die bijna 16 jaar duurde. Na besprekingen tussen het Frelimo en het RENAMO werd op 4 oktober 1992 het Algemeen Vredesakkoord van Rome ondertekend, mede dankzij de bemiddeling van de Rooms-Katholieke beweging Sant'Egidio.
Deze Mozambicaanse burgeroorlog kostte het leven aan 600.000 tot 700.000 zielen, met een vluchtelingenstroom van 1.600.000 vluchtelingen. Het land is nu bezig aan een langzaam economisch herstel, maar het blijft toch een van de armste landen ter wereld. Tot zover deze samenvatting van de geschiedenis van Mozambique.
Vooraleer we een woordje loslaten over de christelijke geschiedenis, gaan we luisteren naar een Mozambicaanse vrouwenkoor met het lied getiteld Simon Petrus.
Yeah.
Beste Jos, hoe zit het nu met de christelijke geschiedenis van het land Mozambique?
Wel, sinds het einde van de 15e eeuw heeft Portugal dus een zeer grote invloed gehad op de christelijke, katholieke geschiedenis van Mozambique. En dit 5 eeuwen lang. En dit sinds dat de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama met een vloot van 4 schepen in 1498 aanmeerde op een koraalrif op een 2 kilometer van een Arabische nederzetting. En er staat beschreven.
Hij zag er een grote groep hutten, bedekt met palmtakken en gedomineerd door 2 stenen gebouwen, de moskee en de witte residentie van de sheik.
Het was dus de handelspost van deze rijke Arabische handelaar Moussa bin Bikwe. Maar het was dan pas met een tweede expeditie van de Portugezen naar Oost-Afrika en Indië in 1502 dat 17 religieuzen meereisden.
Tevens is ook geweten dat de grote missionaris, de heilige Franciscus Saverius, op weg naar Indië in 1542 enkele maanden doorbracht in Mozambique.
Maar hij slaagde er niet in de moslims te bekeren en er wordt gezegd dat hij krachtig het stof van zijn sandalen schudde toen hij de plaats verliet.
Maar later lukte het wel beter met een andere missionaris.
Inderdaad, een belangrijke naam is ook de Portugese jezuïet Gonzalo da Silveira, die aan de kust landde op 11 maart 1560. Daar onderrichtte hij een van de stamhoofden, Gamba, en doopte hem met de naam Constantijn, met nog 450 inwoners. Deze pater reisde toen verder langs de Zambezi-rivier naar Mutapa, toen gelegen in het buurland Zambia, waar de plaatselijke koning, zijn moeder en een 300 leden van het koninklijke hof zich lieten dopen. Maar moslimhandelaren slaagden erin de koning ervan te overtuigen dat de pater een Portugese tovenaar was, gestuurd om de verovering van zijn koninkrijk voor te bereiden. Volgens een bepaald verslag werd de pater opgehangen in zijn toog en volgens een andere bron gewurgd in zijn hut. Ook zijn 4 metgezellen werden gedood, waarna hun lichamen in de nabijgelegen rivier werden gegooid.
Dit was de aanleiding waarom de jezuïeten het land verlieten en naar India trokken. Later kwamen dan de Dominicanen. Rond het jaar 1600 tellen we dan toch een 40-tal kerkjes aan de kust en langs de vallei van de noordelijk gelegen Zambezi-rivier.
En zo bestaan er verslagen, maar moeilijk na te trekken, die vermelden dat in 50 jaar tijd er een 20.000 doopsels plaatsvonden, of dat in de steden Sena, Sofala en Tete in het midden van het land een 2000 personen hun paasplicht hadden vervuld.
En de naam Tete komt zeker bij velen onder jullie bekend over als de stad waar vandaag een studio staat van Radio Maria, die jullie gesteund hebben in het verleden.
De jezuïeten kwamen later wel terug naar Mozambique, en zo kwam er de bouw van een hospitaal en school. Ook veel kapucijnen kwamen ertoe in de jaren 1630. Maar de evangelisatie bleef dus zeer bescheiden en moeilijk. Omwille van de weerstand van de inlandse leiders, maar ook doordat vele zendelingen overleden door allerlei ziektes. Zo bestaat er zelfs een
pauselijke bul uit 1612, die Mozambique onderbracht bij de Indische kerkprovincie Goa, dus aan de overkant van de Indische Oceaan en Arabische Zee.
Jos, ik stel voor om terug te luisteren naar een stukje christelijke muziek uit Mozambique, om dan verder de 18e eeuw in te kijken. Een vrouwenkoor zingt dat deze wereld zal vergaan en wij enkel bezoekers zijn die er langskomen. En ze bidden tot de Heer om ons veilig op onze weg te leiden.
We konden dus vernemen hoe moeilijk de evangelisatie in Mozambique verliep vanaf de 15e eeuw, maar ook verder in de 16e en 17e eeuw.
Maar ook in de 18e eeuw liep het allemaal niet zo vlot.
Zeker niet. Zoals reeds vermeld nam de Portugese macht zeer snel af in de 18e en 19e eeuw, door de Arabieren die terug de baas werden in het noorden en er volop een moslimgebied van maakten. Ook doordat de handelsmonopolie over zee meer en meer overging naar de Nederlanders, de Fransen en de Engelsen. Zo wordt ook vermeld hoe vanuit het Indische Goa ongedisciplineerde religieuzen werden gestuurd en hoe de weinig overgebleven goede religieuzen werden gedood, zoals door vergiftiging. Dit uit een verslag van 1766. Ook speelde mee de anticlericale situatie in Portugal.
Ja, zo werden in Portugal in 1834 alle religieuze orders per decreet opgeheven. En 5 jaar later overleed de laatste missionaris in de stad Tete.
Einde 19e eeuw kwamen dan de witte paters aan in Mozambique in akkoord met Portugal om er scholen en kerken te bouwen en zich te engageren in landbouwprojecten en vooral om zich in te zetten voor het ophouden van de slavenarbeid. Dit ondanks de protesten van de moslims.
Maar in 1910 volgde weer een vervolging tegen de kerk in Portugal. Waar de monarchie was opgeheven en de republiek uitgeroepen. Maar wederom met anticlericale wetten, waarbij 31 religieuze congregaties Portugal moesten verlaten.
Dit had ook gevolgen in Mozambique, maar minder, omdat de gouverneur aldaar de nieuwe wetten uit Portugal niet allemaal toepaste. Maar uiteindelijk werden toch de 16 paters die er nog waren verbannen. We geven het hier zeer kort samengevat weer.
Maar ook tot vandaag is er een groot probleem in het land die de evangelisatie zeer sterk blijft bemoeilijken.
Sinds 2017 zijn jihadistische extremisten actief in Mozambique, vooral in het noorden in de provincie Cabo Delgado. Zij zijn gelieerd aan een IS-groepering met een waar schrikbewind en noemen zich ook de Islamitische Staat Mozambique. En een nog onbekend aantal mensen werd vermoord, vrouwen en kinderen ontvoerd. Het aantal ontheemden bedraagt meer dan 800.000, waarbij ook vooral christelijke dorpen constant worden bedreigd.
Maar in andere delen van Mozambique staan christenen die zich bekeerden vanuit de islam, maar ook vanuit een Afrikaanse traditionele religie, vaak onder druk van hun eigen familie om hun christelijk geloof weer af te zweren.
Zo staan gehuwde vrouwen voor een scheiding als ze zich tot het christendom bekeren en verliezen zij de voogdij over hun kinderen.
Maar, alhoewel de evangelisatie constant gepaard gaat met vele moeilijkheden, telt de katholieke kerk vandaag 3 aartsbisdommen, waaronder deze van de hoofdstad Maputo, met samen 12 bisdommen.
En dat de situatie voor de christenen in Mozambique vandaag de dag nog bijzonder moeilijk is, toont de moord aan op bisschop Osario Alfonso, nog onlangs op 6 juni 2026, die werd doodgeschoten in zijn bisschoppelijke residentie. Hij was bisschop van Quelimane, een havenstad in de provincie Zambezi. Hij stond bekend om zijn eenvoud en zijn onvermoeibare oproep tot vrede en verzoening. En zo, Lut, we zijn gekomen aan het einde van ons bezoek in Mozambique. En ik zie dat je een lied klaar liggen hebt.
Ja, een lied gezongen door hetzelfde christelijke vrouwenkoor. En voor de vertaling van de titel heb ik wat moeten zoeken. Uiteindelijk zingen zij heel gewoon. We gaan zingen. Heel eenvoudig.
Fire. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Ladies and gentlemen, please return to your seats and make sure your seatbelt is securely fastened. We'll be landing in approximately 30 minutes.
Beste vrienden, we zijn aan het landen en we komen allemaal toe in de hoofdstad van Nigeria, Abuja.
We stegen op vanuit Maputo, de hoofdstad van Mozambique, en we vlogen gedurende 11 lange uren over Zimbabwe, Zambia, de Democratische Republiek Congo en Kameroen.
Ja, we zijn echt op wereldreis gedurende deze 2 zomermaanden.
Een geschenkje van onze radio aan de thuisblijvers. En jij, Lut, laat het gidsen voor vandaag terug over aan Mark van Horik van het programma Klassiekuur.
Inderdaad, beste vrienden van de radio, geniet ervan en tot binnenkort. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding.
We zijn dus gekomen aan het Afrikaanse land, in het land Nigeria, of officieel genoemd de Federale Republiek Nigeria.
Als we de kaart van Afrika voor ons hebben, zien we het land liggen in het westen van Afrika, aan de Zuid-Atlantische Oceaan. In het noorden grenst het aan Niger, in het oosten aan Kameroen en een klein stukje aan Tsjaad. In het westen aan Benin en de zuidgrens is dus de Zuid-Atlantische Oceaan met de Golf van Guinea.
Het land is een 30 keer groter dan ons België en telt een goede 214 miljoen inwoners. Uiteindelijk een dicht bevolkt land. Het is tevens het land met de meeste inwoners van Afrika en met een sterke bevolkingsgroei. In 2022 lag het gemiddelde aantal kinderen per vrouw op 5,3. Het is te zeggen tussen 3,4 en 7,3 volgens de regio's.
En de helft van de bevolking belijdt de islam, voornamelijk in het noordelijk deel van het land. Een 45% van de inwoners belijden het christendom, waarvan een 25% katholieken en een 2% houden zich aan de natuurgodsdiensten. De hoofdstad bevindt zich in het midden van het land, Abuja, met 1,6 miljoen inwoners.
Er worden veel verschillende talen gesproken, waaronder de belangrijkste, de Hausa, Igbo en Yoruba, met als bestuurlijke taal en veelgebruikte voertaal het Engels. Dit komt omdat tot 1960 het land een Britse kolonie was. De naam Nigeria verscheen voor het eerst in 1897 in de Times en is afgeleid van Niger, de langste rivier van het land, en het Latijnse achtervoegsel Ia. Of volgens sommige bronnen is het een samentrekking van Niger en het Engelse woord Area-gebied, maar we komen daar straks op terug.
En wat weten we nu uit de geschiedenis van dat land? We gaan het in het kort naar boven halen. De vroegst bekende beschaving in Nigeria is de Nok-beschaving, in de hoogvlakte van Jos.
Dat heeft met mij niks te maken, hè?
In het noordoosten van het land. Maar daar is weinig over geweten. Het is gebaseerd op de koolstof 14-datering, toegepast op vele scherven die men gevonden heeft. Zo vermoedt men rond 500 à 900 voor Christus. En rond 200 na Christus verdween deze cultuur op een nog onverklaarbare wijze. mogelijk als gevolg van een verwoestende hongersnood of epidemie.
Tot 1500 was het grondgebied van het huidige Nigeria, zoals in vele andere Afrikaanse landen, verdeeld in verschillende koninkrijken die ruwweg overeenkwamen met de huidige etnische groepen, waaronder dus de Yoruba, de Igbo en Hausa koninkrijken. Maar we gaan daar niet dieper op in.
In de 8e eeuw kwamen dan voor het eerst de moslims binnen. Vanaf 1472 kwamen dan de Portugezen, waarbij voornamelijk in peper en ivoor handel werd gedreven. Na de Portugezen volgden in Nigeria al snel andere Europese landen zoals Spanje, Nederland, Engeland en Frankrijk. Maar al spoedig ging men over, zoals in vele Afrikaanse landen, naar de vreselijke transatlantische slavenhandel tussen 1525 en 1867. Er zijn in deze periode ongeveer 1 miljoen slaven weggevoerd uit Nigeria, om in de andere gebieden, zoals het Caraïbisch gebied of in Brazilië, te gaan werken. Engeland verbood dan wel de slavenhandel al vanaf 1807 en legde zich dan meer toe op de handel in palmolie.
Vanaf 1849 startte dan stilaan de Britse machtsuitbreiding in Nigeria. In 1861 werd na enige strijd en onderhandelingen de belangrijkste zuidelijke havenstad Lagos bezet. Via een opgerichte organisatie, de National Africa Company, waartoe verscheidene Britse firma's behoorden, werd volop handel gedreven. En zo werd gans Nigeria stilaan, van zuid tot noord, vanaf 1914 een Brits protectoraat en kolonie. We geven het hier wel zeer bondig weer. Zo produceerde het land tijdens Wereldoorlog II de grondstof tin voor de oorlogsindustrie, maar ook grondnoten en palmolie als voedselvoorziening voor de geallieerden.
In 1951, bij de grondwet, kwam de Federatie Nigeria tot stand, bestaande uit de belangrijkste volkeren der Hausa, Yoruba en Igbo. Elk van hen kreeg een grote mate van autonomie. En dan kwam stilaan de roep naar zelfbeschikking naar boven, via verscheidene bewegingen. Maar door de zoveel verschillende volkeren raakten zij onderling ook vaak met elkaar in conflict.
De Britten waren langzamerhand van mening dat aan een onafhankelijkheid van Nigeria niet te ontkomen was. En juist omwille van de verschillen in soorten volkeren werd door de Britten een federatie voorgesteld, die bestond uit 3 deelstaten, die elk een hoge mate van autonomie kregen en waarbij elke deelstaat 4 ministers mocht leveren voor het centrale bestuur.
En zo volgden in 1959 de eerste verkiezingen voor het federale parlement en werd de Federatie van Nigeria in oktober 1960 een onafhankelijk land, maar binnen het gemeenebest met de Britse koningin Elizabeth II als staatshoofd. Maar dit duurde niet lang.
Nee, reeds 3 jaar later, in 1963, werd de Federale Republiek Nigeria uitgeroepen, dus los van de gemeenebest, en nam die Azikiwe de eerste president. Maar, zoals in vele landen, volgden berichten van interne corruptie door regeringsfunctionarissen, van omkoping van de verkiezingsuitslagen met bloedbaden die zich, zoals in 1965, met duizenden doden.
Zoals ook een staatsgreep in 1966, waarbij de premier, 2 regionale premiers en de gehele top van legerofficieren in de noordelijke en westelijke regio's brutaal werden vermoord. Enkele maanden later volgde een tegenkoep, enzovoort, en zelfs een burgeroorlog tot in het jaar 1970. Men schat tenminste 500.000 slachtoffers, maar waarschijnlijk 2 miljoen. Een van de oorzaken was onder andere de vondst van olie.
In de noordelijke stad en deelstaat Kaduna
vonden in het jaar 2000 bloedige onlusten plaats tussen moslims en christenen, waarbij volgens onafhankelijke bronnen tenminste 1000 doden vielen. Aanleiding was de invoering van de islamitische wet de Sharia. Trouwens gold deze wet heel snel in 7 noordelijke deelstaten.
En de huidige president is de nu 80-jarige Muhammadu Buhari, een gepensioneerde generaal-majoor uit het Nigeriaanse leger. In 2015 werd hij reeds democratisch verkozen tot president. Het was toen de eerste keer sinds de onafhankelijkheid dat een zittend president de macht vreedzaam overdroeg aan hem komende uit de oppositie. In februari 2019 werd hij trouwens herverkozen.
Beste vrienden, we laten het hierbij. Het is natuurlijk zeer bondig samengevat, maar het geeft toch een beeld over de politieke ontwikkelingen en de geschiedenis in dit immense land. Vooraleer we een woordje plaatsen over de christelijke geschiedenis, gaan we eerst luisteren naar een Nigeriaans lied door de katholieke groep African Credo met een danklied tot de Heer.
In the presence of the Lord, I will bring my gifts in thanksgiving and love. There is joy in my heart, it is flowing like a river. I will praise the Lord in thanksgiving and love.
En dat was de Nigeriaanse katholieke groep African Credo met Thanksgiving.
Zoals beloofd een woordje over de christelijke geschiedenis van Nigeria. Want het land telt de grootste christelijke bevolking van alle landen in Afrika, met meer dan 80 miljoen mensen. De meerderheid zijn protestant-anglicaans, maar de katholieke kerk kent wel een sterke toename van gelovigen.
We hadden dus gezien dat de Portugezen aan land kwamen vanaf 1472 en er handel begonnen te drijven. En zo zien we de eerste missionaire activiteiten vanaf 1515, zoals de Augustijner en Capucijner monniken. Maar hun pogingen hadden niet zoveel succes. De inwoners vonden de handel met de westerlingen veel interessanter. En uiteindelijk duurt het dan toch tot de 19e eeuw voordat de christelijke religie zich echt stevig verankerde in Nigeria met de kolonisatie vanuit het Anglicaanse Engeland.
En daarbij speelden de predikanten van de Church Missionary Society een belangrijke rol. Meebepalend was, zoals we reeds vermelden, hoe Engeland vanaf 1807 de slavenhandel verbood tussen Engeland en de kolonies. Daardoor werden vele slaven vrijgelaten en keerden er vele terug naar hun geboorteland, Nigeria. Maar, heel belangrijk, met de christelijke religie die ze hadden geleerd van hun Europese meesters.
En zo was er de gekende slaaf Samuel Ayai Crowther, die op 12-jarige leeftijd werd verkocht aan Portugese slavenhandelaars. En hij werd de eerste Afrikaan die door de Christian Missionary Society tot Anglicaans bisschop werd gewijd. Hij was een pionier op het gebied van lokaal christelijk zendingswerk en speelde een cruciale rol, zoals bij de vertaling van de Bijbel in een lokale taal.
Vanuit de katholieke kerk moet zeker vermeld worden de Italiaanse pater Francesco Bergero van de Mission Africaine de Lyon. Hij vertrok vanuit het buurland Benin, waar hij was toegekomen in 1861, met de opdracht van Rome om het gebied tussen de rivier de Volta en de Niger te verkennen. En zo legde hij de eerste contacten en startte de evangelisatie. En zo werd pater Bergero in de Nigeriaanse havenstad Lagos zeer hartelijk verwelkomd door de bevrijde slaven uit Brazilië.
Pater Francesco Bergero legde echt de basis van de Rooms-Katholieke Kerk in Nigeria, beginnend vanuit de havenstad Lagos en snel gevolgd door andere centra zoals in Abeokuta, Ibadan en Lokoja, al enkele honderden kilometers noordwaarts in het binnenland. Kenmerkend voor hem is dat hij steeds probeerde afstand te nemen van de kolonisten en de kooplieden, wat niet altijd probleemloos verliep. Hij keerde trouwens 4 jaar later uitgeput terug naar Frankrijk.
En een tweede belangrijke figuur is de Franse pater Spiritein Jozef Lutz van de Orde van de Heilige Geest, die in 1877 in het land arriveerde. Zo zien we hoe enkele jaren later de katholieke kerk zich verder en verder landinwaarts verspreidde, vooral naar het zuidoosten van het land. Het is pas vanaf 1889 dat missionarissen meer het noorden binnengingen, dat overwegend tot vandaag islamitisch was.
Een andere belangrijke katholieke missionaris was de Ierse pater Spiritein Joseph Shanahan, die in 1902 vertrok naar Nigeria. In 1920 werd hij bisschop gewijd voor Zuid-Nigeria. En zo stichtte hij 2 missionaire gemeenschappen, 1 voor mannen en 1 voor vrouwen. De Kiltigan Fathers en de Missionary Sisters of the Holy Rosary.
We laten het hierbij, maar er is uiteraard veel meer op te halen over het christendom in Nigeria. Maar we moeten ons ergens beperken. Zoals u al kon verstaan, is het zuidelijke deel van het land gedomineerd door christenen, terwijl het noordelijke deel voornamelijk uit moslims bestaat. De christenen zijn dan verdeeld in ongeveer 74% protestant en een 25% rooms-katholiek. Dit betekent toch een goede 25 miljoen katholieken.
De katholieke kerk telt 9 aartsbisdommen, met, als ik het goed telde, zomaar eventjes een 46 bisdommen en uiteraard ook heel veel kathedralen.
En nu gaan we luisteren naar het katholieke Nigeriaanse koor African Credo met I Believe, ik geloof. En we luisteren naar het eerste deel over God de schepper van hemel en aarde, tot hij is opgestaan uit de doden. Het refrein is uiteindelijk het kruisteken.
Nog een woordje meer over de problemen en de grote uitdagingen in het land. Een grote uitdaging voor de katholieke kerk in Nigeria zijn de oprukkende protestantse pinksterbewegingen, met wat men noemt de megakerken.
Maar zoals we zeer regelmatig vernemen in de media, of eerder de christelijke media, zijn de zware aanslagen op de kerken en de gelovigen. Er zijn dus meer dan 250 verschillende etnische groepen, waardoor er een voortdurende strijd is om de macht, wat van tijd tot geweld uitbarstingen leidt. En daarbij komen dan ook nog de spanningen vanwege religieuze verschillen. De Hausa bijvoorbeeld zijn overwegend moslim, terwijl de Igbo overwegend christen zijn.
Maar vooral zijn er de terroristische aanslagen van de islamitische groepering Boko Haram sinds het begin van deze eeuw. Zo herinneren we ons de ontvoeringen, zoals op 15 april 2014 van een grote groep schoolmeisjes, of in december 2020 van 344 schooljongens in Noordwest-Nigeria. Het totale aantal ontvoerde schoolkinderen loopt in de duizenden, met vele dodelijke slachtoffers, al meer dan 23.000. Het meeste geweld wordt in het noordoosten van Nigeria gepleegd. Zo werd reeds in een 12-tal noordelijke staten de islamitische sharia ingevoerd.
En zo gaat Nigeria in de top 10 van open doors van de landen met extreme vervolging. Zo kwam in 2022 89% van de 5621 gedode christenen in de wereld uit Nigeria.
Maar laat ons toch maar eindigen met een mooi bericht. En laat ons daarop onze hoop vestigen voor een betere toekomst van het land. Op 11 april 1961 riep paus Johannes 23 plechtig de maagd Maria uit tot koningin van Nigeria en de heilige Patrick tot tweede beschermer van het land.
En we gaan er een lied tegenaan gooien die u doet springen. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Waarom zouden we u niet loven, Heer Jezus? Een hit geworden op onder andere TikTok.
Graag bedank ik Mark zeer hartelijk om het gidsen even te hebben overgenomen.
En beste vrienden, het is hoog tijd om afscheid te nemen en we blijven voor onze volgende excursie nog eenmaal op het Afrikaanse continent.
Inderdaad, en ik zag in ons gidsboekje dat we op bezoek gaan in Rwanda. We zijn dan half augustus. Met het feest van Maria Hemelvaart.
Dus we gaan zeker op bezoek in het Maria Bedevaartsoord van Kibeho.
Dus afspraak in Rwanda.
I'm saying.